Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom in deze kerkdienst vanuit de Rehobothkerk op Urk. Wij zijn hier in de kerkzaal met zo'n 10 personen aanwezig om deze dienst mogelijk te maken. Ik hoop dat u thuis met velen bent, digitaal met ons verbonden, maar vooral ook verbonden met elkaar door het geloof in Christus. Ik wens u allemaal een gezegende eredienst. Namens de kerkraad heb ik verder geen mededelingen voor u. We gaan zo meteen beginnen met foto mijn zegengroet en daarna gaan we zingen Psalm 121, de versen 1, 3 en 4. Laten we belijden dat we alles van de Heer alleen verwachten, ook voor deze dienst. Als u wilt mag u daarvoor gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God onze Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Amen. Laten wij bidden en de Heer vragen om zijn zegen. Trouwe Vader in de hemel. Wat is het bijzonder om zo'n vader te hebben. Een hemelse vader. Een vader die hart heeft voor ons als zijn kinderen. Een vader die machtig is om ons alles te geven wat wij nodig hebben. Heer, wij prijzen u om uw grootheid, om uw majesteit en om uw liefde voor mensen als wij. We danken u dat we u mogen kennen als de machtige schepper van hemel en aarde, die ook de schepper van ons leven bent en die ons leven in stand houdt, die ons op handen draagt in alle omstandigheden. Heer, dat mogen wij geloven, ondanks dat we dit niet verdienen. Het is een geschenk van uw genade in Jezus Christus. Tegelijk erkennen wij dat we het vaak ook wel moeilijk vinden om dat te geloven. Dat u altijd ons op handen draagt. Vaak staan we daar helemaal niet bij stil, omdat het goed met ons gaat. Vaak ook beseffen we dat vooral, en merken het dan ook, wanneer er moeite zijn. En soms ervaren we het ook dan niet zo. Heer, wilt u bij ons zijn vanmiddag in deze kerk, of thuis, wanneer we thuis meekijken, meeluisteren, meedoen? Wilt u met uw geest in onze harten werken, wanneer we vanmiddag juist daarbij stil willen staan? Wat ons houvast is in dit leven, juist ook in moeite. En welke troost we hebben, zelfs bij het sterven. Geef, Heer, dat heel deze dienst als zegen mag zijn voor ons allemaal. En geef ook wat we nodig hebben. Voor nu, voor vandaag, ook voor de nieuwe week die weer begonnen is. Zegen ons in ons dagelijks werk. Zegen de kinderen die weer naar school gaan. Zegen het werk dat in de kerk gebeurt. In onze gemeente hier, door gemeenteleden, door ambtsdragers, de predikant, de ouderlingen, de diakenen. Ook wanneer dat in deze tijd moet gebeuren onder allerlei beperkingen en aanpassingen. Geef, Heer, dat deze corona-epidemie gauw voorbij mag gaan. We danken u dat overheidsmaatregelen effect lijken te hebben. Maar geef dat we vooral op u vertrouwen. Omdat alleen u kunt bewaren voor ziekte en andere vormen van lijden. Wilt u lijden wegnemen? Wilt u zieken beter maken? Wilt u uitkomst geven in allerlei moeite? En wilt u vooral zelf elke dag heel dicht bij ons zijn? Geef dat we houvast en troost mogen ervaren. Ook om daarvan te getuigen naar anderen toe. En geef dat er zo nog veel mensen mogen gaan geloven in u, als ook hun hemelse Vader. Dat bidden en danken wij u alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten wij nu belijden dat wij geloven in de drie enige God, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we gezang 162, de versen 1 en 4, ik heb geloofd en daarom zing ik. Laten we allemaal in ons hart het volgende belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Vanmiddag is zondag 1 van de Heidelbergse catechismus aan de beurt. En het viel mij op dat deze eerste zondag van de catechismus, een troostvolle zondag, meteen ook gaat over het probleem van het lijden, de gebrokenheid van dit leven. En dat met verwijzing naar Romeinen 8. En dat bijbelgedeelte willen we samen nu eerst lezen. Romeinen 8, vanaf vers 16 tot en met vers 28. En laten we na die schriftlezing zingen. Psalm 73, de versen 9 en 10. Romeinen 8, vanaf vers 16. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen, zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor allen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Tot zover het woord van God.
Thank you.
Ik lees nu met u zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. De eerste vraag: wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Want hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs zo dat alles dienen moet tot mijn heil. Daarom geeft hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven. En maakt hij mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. En ook de tweede vraag: wat moet u weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven? Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar moet zijn. Tot zover. Laten wij direct na de preek zingen. Gezang 161, de versen 1 tot en met 4. Dus het hele lied 161. Heer, u bent mijn leven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, iedereen die meeluistert, waar ook maar, wanneer ook maar. Dit begin van de Heidelbergse Catechismus is voor heel veel christenen heel bekend. Het staat bekend als bemoedigend, als hoopvol. Heel vaak heb ik meegemaakt dat mensen deze Catechismuszondag kozen als tekst bij hun begrafenis. Je enige troost in leven en sterven. Je houvast. Dat betekent dat het hier meteen in het begin van de catechismus gaat over lijden. Over sterven. Dus over moeilijke, over verdrietige dingen. Nou, in deze tijd van coronacrisis weten we daar weer alles van. Van lijden, want het is best wel een erge ziekte. Ook als je weer genezen bent, heb je wel wat meegemaakt. Maar het is ook een bedreigende ziekte, met zijn sterven eraan. En dan weten we weer te meer dat het leven niet alleen maar mooi en goed is. En niet alleen maar genieten is. Dus dit troostvolle begin van de catechismus gaat over een van de moeilijkste levensvragen. Het probleem van het lijden. Ik denk dat er niemand is die dit probleem ontkent. Je kunt net zo positief, nog zo positief in het leven staan, maar we weten allemaal, er is gebrokenheid. Er is veel lijden. Duidelijk zichtbaar en vaak ook merkbaar en voelbaar. En daar hebben we allemaal mee te maken, of we krijgen ermee te maken. Dat zien we op wereldniveau. De natuurrampen die er gebeuren. Hongersnood, oorlogen, terroristische aanslagen, milieuproblematiek, epidemieën. En ook dichter bij huis, armoede, ziekte, sterven, ruzies, onrecht, stukgelopen relaties, eenzaamheid, psychische nood. We kennen wel het spreekwoord: ieder huis heeft zijn kruis. Het gaat geen huis voorbij. En dat lijden heeft ook grote impact op mensen, op mensenleven. Misbruikt als kind, achtervolgt je dat je leven lang. En dan is niet elke ziekte meteen levensbedreigend. Maar elke dag echt pijn moeten lijden. Dat is bijna niet vol te houden. Dat leidt tot wanhoop. Clusterhoofdpijn bijvoorbeeld staat bekend als een zelfmoordziekte. Dat hou je niet vol. Maar ook psychische nood leidt herhaaldelijk tot zelfdoding. Niet alleen bij ouderen, ook bij jongeren. En als we daarover nadenken, we allemaal, dan vinden we dat, als we eerlijk zijn, ook allemaal zo zinloos. Welk doel dient dit? En waarom lukt het ons met elkaar niet om daar verandering in te brengen? Zou God daar verandering in kunnen brengen? Kijk, als dat zo is, dat God daar verandering in kan brengen, dan zou je misschien denken dat gelovigen daar minder last van hebben, van dat lijden. Omdat God hen daartegen beschermt. Ze geloven toch in God, vertrouwen op God, dan zorgt God toch. Maar dat is niet wat we zien. Om ons heen zien we dat ook christenen vaak lijden moeten meemaken. We hebben precies hetzelfde lijden als niet-christenen. En zelfs met vormen van lijden die niet-christenen niet kennen. Waar zij geen last van hebben, maar christenen wel. Vandaar bijvoorbeeld is er bij veel christenen verdriet vanwege kinderen of kleinkinderen die andere keuzes maken in hun leven dan de ouders. Jongeren die de kerk verlaten en misschien ook God verlaten. God de rug toekeren, dat geeft verdriet. Juist bij christenen. En wereldwijd worden christenen regelmatig vervolgd vanwege hun geloof. Groot onrecht wordt hen aangedaan. Ze worden gevangen genomen. Ze worden gemarteld. Gedood zelfs. Dus heel duidelijk, het lijden gaat gelovige mensen niet voorbij. Misschien, ik weet niet of je daar wel eens over nadenkt, misschien is ook het omgekeerde het geval. Dat niet-christenen te lijden hebben van christenen. Dat christenen het niet-christenen moeilijk maken. Dat zou zomaar kunnen. Zeker in een overwegend christelijk dorp. Niet-christenen hebben vaak last van christenen omdat ze denken en merken of vinden. Die weten het allemaal zo goed. Die doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben. En wat staan ze snel met hun oordeel klaar. Maar zelf zijn ze vaak in haar beter. Zij doen net zo goed slechte dingen. Dus vaak wordt christenen schijnheiligheid verweten. En ook in Nederland zijn er mensen die zeggen, juist de religie. Heeft dat oorlog geleid? Oorzaak van ruzie. Dat geldt niet alleen voor radicale islamieten. Dat geldt ook van fanatieke christenen. En als we terugkijken in onze eigen vaderlandse geschiedenis, dan moeten we het eerlijk toegeven, helaas. Dus kunnen christenen de wereld veranderen? Omdat ze in God geloven? Daar zien we dus ook niet zoveel van. God dus. God wel. In de Bijbel lees je verschillende dingen over God en het lijden. Dat is best een complex onderwerp. Je kunt er heel veel over lezen, juist in deze tijd. Meerdere Bijbelteksten zeggen, wie op God vertrouwt, wordt door hem bewaard. Bewaard voor alle kwaad. Wie schuilt bij God, is veilig. Psalm 91 bijvoorbeeld. Al vallen er duizenden aan je linkerzijde, 10.000 aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Maar in diezelfde psalm lezen we ook wat anders. Namelijk dat God zegt, ik zal bevrijden wie mij lief heeft. En verderop, in de nood zal ik bij je zijn en je redden. Dus die nood is er wel. Ook bij mensen die op God vertrouwen, is er wel nood. Ze hebben wel bevrijding nodig. Psalm 34 zegt het nog duidelijker. Al blijft de rechtvaardige, de gelovige zeg maar, niets bespaard. Dus ook gelovigen kan van alles overkomen. God belooft ons vandaag ook niet dat het christenen niet overkomt. Hij belooft wel dat hij bij ons is. Hij belooft dat hij kracht geeft. Dat hij ons niet in de steek laat. En dat er niets is wat er tussen hem en ons in kan komen. Niets kan ons scheiden van God. En dat is zijn liefde. En dat maakt alles anders. Als God dat tegen je zegt, wat er ook gebeurt, ik ben bij je. En ik geef om je. En ik draag je op handen. We lazen een gedeelte uit Romeinen 8. Het gaat over een gebroken wereld. De schepping. De wereld waarin wij leven. Waar we dagelijks mee te maken hebben. De hele schepping is ten prooi aan zinloosheid. Het is ook veel zinloosheid, kennelijk. In deze wereld. Deze gebroken wereld. De schepping zit gevangen in vergankelijkheid. Ziet rijkhalsend uit naar bevrijding. En dat geldt niet alleen voor de natuur, voor de schepping, ook voor mensen die in deze wereld leven. En als het dan over God gaat, dan zegt dit Bijbelgedeelte twee dingen. Het eerste is, er komt bevrijding. Hoe je er vandaag ook tegenaan komt, aankijkt, er komt bevrijding. En punt twee, het is God die bevrijdt. Niemand anders. Dat is een belofte. God bevrijdt ons. God bevrijdt ook heel de schepping. Er komt eens een eind aan dit sterfelijke bestaan. En voor Gods kinderen is dat dan niet het stille einde in een lege dood. Zoals ongelovigen daar vaak tegenaan kijken. Nee, voor gelovigen is dat openbaring van nieuw leven. Leven door de dood heen. En zelfs een luisterrijk leven. De Bijbel noemt dat delen in het leven van Christus. En dat leven is nu al begonnen. En ons lijden vanwege het geloof is daar een bewijs van. Dat het leven met Christus begonnen is. Dat betekent hier heel vaak nog lijden. Maar dan weet je dat het anders eindigt. Christus die op aarde kwam, die mens werd, die ook vrijwillig lijden onderging. Lijden dat hem door mensen werd aangedaan, maar die in zijn opstanding de dood overwonnen heeft. Juist door vrijwillig die lijdensweg te gaan, ontving hij als beloning een luisterrijk leven bij God in de hemel. En daarin mogen zijn kinderen delen. Dat is een belofte. Daar mogen we op vertrouwen, want God doet wat hij zegt. Geloof dat, ook als je dat nu nog niet ziet. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd. En ik hoop dat jullie daar ook allemaal van overtuigd zijn, net als Paulus. Paulus zegt het zo, het lijden van u staat niet in verhouding tot de toekomst, die luisterrijk zal zijn. Dat betekent, als jij beseft wat het leven met Christus gaat, is en meest nog meer gaat worden, dan heb je dit ervoor over. Ook dit moeilijke, dit lijden. Als, dan moet je dat dus wel geloven. De moeite is dat we ons dat vaak moeilijk kunnen voorstellen. Dat nieuwe leven, dat luisterrijk zou zijn. Hoe ziet dat eruit? Dat is heel moeilijk voor te stellen voor ons. Want dat kennen wij niet in deze wereld. We zien ook niet goed hoe dat komt. Hoe God ons daar brengt. Hoe God dat tot stand brengt. En daarom zijn we van onszelf vaak onzeker en hebben we God nodig om standvastig te blijven in ons geloof. Hij moet die hoop in ons tot stand, in stand houden. En dat belooft hij. Daar geeft hij zijn geest voor. De geest van Jezus Christus. En die geest werkt krachtig in ons. Dat staat ook in Romeinen 8. Aan die belofte van God zit ook nog wat anders. Een ander aspect. God zegt, als jij op mij blijft vertrouwen, dan zal ik maken dat het lijden wat jou overkomt toch niet zinloos is. Kun je je dat voorstellen, dat er lijden is wat niet zinloos is? Misschien in het klein. Dan kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen. Opvoeding van kinderen bijvoorbeeld. Dat gaat via straffen en belonen. Nou, straffen zou je kunnen zien als een iets van lijden. Want ja, straf ontvangen, dat is niet leuk. Maar het helpt wel. Het helpt om iets duidelijk te maken. Het helpt om een richting te wijzen. En het is iets waar je later dankbaar voor bent. Omdat je er dan profijt van hebt. Dus iets wat niet zo leuk is, is toch zinvol. Maar dat geldt ook in het groot, zegt God. In de Bijbel lezen we voorbeelden van mensen die echt ontzettend moeilijke periodes hebben meegemaakt in hun leven. En die dat later toch als zinvol hebben leren zien. Ik geef een voorbeeld, Jozef. Jongens en meisjes, jullie kennen misschien ook Jozef wel. Jozef die 10 grote broers had. Maar die grote broers hadden een enorme hekel aan Jozef. Ze konden hem wel vermoorden. Dat zeiden ze soms ook. Laat hem doodmaken. Uiteindelijk verkopen ze hem. Als slaaf. En hij komt in Egypte terecht. Maar hij kan dromen uitleggen. Dat is een gave die God hem heeft gegeven. Hij kan dromen uitleggen. En daardoor, door die gave, komt hij in het paleis van de koning. De farao van Egypte. En dan weet hij het hele land te redden van de hongersnood die komt. Want hij heeft van God te horen gekregen en hij mag dat doorgeven. Er komt een tijd van honger. En als we niks doen, dan zullen mensen sterven. Maar God wil mensen redden via Jozef. Juist in Egypte. En dan redt hij ook zijn eigen familie. Ook zijn 10 grote broers worden gered van de hongersnood door Jozef. En dan zegt Jozef, als hij hem weer ziet, die broers die de weg naar Egypte hebben gevonden om eten te kopen. Jullie hebben dat niet gedaan, mij naar Egypte sturen. Dat heeft God gedaan. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Want God wilde zo zorgen dat een groot volk in leven bleef. Dat jullie in leven bleven. Dat zijn volk in leven bleef. Dus God heeft het kwade ten goede gekeerd. Dat is precies waar het in deze catechismus zondag over gaat. En ook in die verwijzing naar Romeinen 8, daar staat het. God maakt het kwade goed. Het eerste lied dat we zongen vanmiddag. God maakt het kwade goed, Psalm 121. Dat is wat God kan. Wat God gedaan heeft. En wat God nog steeds doet. En wat hij blijft doen, dat belooft hij. En dat is ons houvast. En dat is onze hoop. In onze vaderlandse geschiedenis, op school leer je natuurlijk wel een stukje vaderlandse geschiedenis. Ook kerkgeschiedenis, hoe het allemaal gegaan. Christendom komt in Nederland. Ja, er zijn ook christenen in Nederland vervolgd om hun geloof. Ze zijn gevangen genomen. En ze zijn op de brandstapel terechtgekomen. Gestorven. Een heel erge dood. Maar de kerk groeide. Het aantal christenen nam toe. Want een sterke getuigenis is er niet. Dat je gelooft en zegt, ik heb er voor over dat ik op de brandstapel terecht kom. Als je je leven er voor over hebt, dan moet je geloof wel echt zijn. En dat zien mensen dan ook. Er gaat een heel sterk getuigenis van uit. En dan zie je dat de mensen tot geloof komen en dat de kerk groeit. Waar groeit vandaag de kerk? Dat is vooral ook in landen waar christenen vervolgd worden en waar de kerk ondergronds moet gaan. En dan is er een gezegde: het bloed van martelaren is het zaad van de kerk. Bloed, dat is iets ergs. Dat is lijden. Dat is verdriet. Maar zaad is hoopvol. Er groeit iets. God gebruikt het kwade ten goede. Ik zie het ook in onze eigen gemeente. Ik hoop dat u het hier ook ziet. Hoe broeders en zusters juist in moeilijke periodes merken dat ze kracht krijgen. Waar ze zichzelf over verbazen. Wanneer ze zich door God gedragen voelen. En verdieping van hun geloof ontvangen. En daarvan getuigen ook. Bijvoorbeeld op een begrafenis. Soms hoor je dat ongelovigen zeggen: jullie hebben iets wat wij missen. Hou vast en troost zelfs bij het sterven. Dat is Gods belofte. Ik ben machtig, zegt God, om alle lijden zo te gebruiken dat je mee daardoor die heerlijke toekomst bereidt. Is dat geloofwaardig om dat zomaar aan te nemen? Is dat makkelijk om dat te geloven? Ik denk het niet. Ik denk dat het niet altijd makkelijk is. Juist omdat je het niet ziet. En wij willen allemaal graag iets zien. Ook al is het maar een klein stukje van wat God doet. Dat je weet, God is bezig. Maar je ziet het niet. En dan twijfel je daaraan. Is dat wel God? Is God er wel bij? Of is God afwezig? En dat komt ook omdat wij in heel veel lijden de zin niet kunnen ontdekken. En dat vind ik zelf ook moeilijk. Heel vaak kan ik daar ook geen antwoord op geven van, ja, dit is de zin ervan. Wat is nou de zin van deze coronacrisis? Dat is ontzettend moeilijk om dat zomaar te zeggen. Dat daar heeft God dit of dat plan mee. Vaak begrijp ik er helemaal niks van. Sommige vormen van lijden zijn voor ons besef zo buitenproportioneel. Ja, daar zit geen zin meer in. Dat is toch zinloos? Dat is toch niet nodig? En dan zijn we verdrietig. Dan zijn we soms wanhopig. En soms ook boos. Ook boos op God. Het wil er bij ons niet in dat dit nodig is. Dat dit voor ons misschien nodig is. En we geloven toch ook in een God die lijden weg kan nemen en lijden weg wil nemen. We kennen God als een God van liefde. Is dit dan liefde? Moeilijk om dat te zien. Ik heb het ook wel eens moeilijk. En dan denk ik, waar is God mee bezig? En dan probeer ik dat niet negatief te laden. Alsof God bezig zou zijn dingen in mijn leven bijvoorbeeld kapot te maken. Dan probeer ik dat, of lukt is natuurlijk punt 2, maar dan probeer ik dat positief te zien. Wat wil God hiermee? Wat wil God hiermee bereiken? Wat wil God met mij bereiken in deze omstandigheden? Bereidt hij mij misschien ergens op voor? Wil hij mij misschien iets leren? Kan dit op de een of andere manier mij helpen om dichter nog bij hem te leven? Of om meer voor anderen te betekenen? Goed om daarover na te denken. En heel vaak blijft het een vraag, omdat je niet direct een antwoord krijgt. En daarom blijft het ook geloven. God, je vertrouwen blijven geven, ondanks alles, ondanks een coronacrisis, zelfs ondanks wanneer jij besmet wordt met deze of een dergelijke ziekte. Dus deze coronacrisis geeft ons op deze manier wel te denken. Ja, en dan beseffen we in elk geval dat we kwetsbaar zijn. Dat beseffen we meer dan ooit, dat we niet alles zelf in de hand hebben. dat we in feite van God afhankelijk zijn. Tenminste, als je dat laatste ook wilt zien. En we merken ook dat mensen, ook niet-gelovigen, meer gaan nadenken over de zin van het leven. Over de vraag of er een leven na dit leven is. Dat geeft kansen voor christenen. Om van dat andere leven te getuigen. Dat leven met Christus. Om van je geloof te getuigen. Van je hou vast in dit leven. En je troost, zelfs bij het sterven. Ja, en kijk dan vooral naar Jezus. Naar de lijdensweg die hij ging. Kijk naar zijn sterven aan het kruis. Had zijn lijden zin? Jezus wist dat zijn lijden zin had. Want hij kijkt naar u, naar jou. En dan weet hij, mijn lijden heeft zin. Ik doe het voor jullie. Voor u. Voor jou. Jezus wist dat zijn lijden en sterven zelfs onvermijdelijk was. En noodzakelijk was. Niet voor hemzelf. Maar voor ons. Hij ging die weg dus heel bewust voor ons. Hij gaf zijn leven. Voor jou. Voor mij. Dus in Christus is God heel diep op ons menselijke lijden ingegaan. En dan zegt de Bijbel nog iets meer, die gaat nog een stapje verder. Christus die ging toen zelfs de eeuwige dood in. Om vooral dat ons te besparen. Om dat van ons af te nemen. Zodat we in elk geval dat niet hoeven te ondergaan. Hoewel we dat wel verdienen. Want aan het lijden in deze wereld dragen we allemaal in zekere zin bij. En wij bezorgen onszelf soms lijden. Of we bezorgen anderen lijden, verdriet. We maken fouten, brengen schade toe. Ik denk dat niemand van ons daaraan ontkomt. Wat dat betreft verdienen wij geen van allen Gods liefde. Wij verdienen geen van allen Gods vaderzorg. En toch geeft hij die. En belooft hij ons die. Geen haar van je hoofd. Dat is houvast. En troost. Door het geloof in Jezus Christus. Die belofte krijgen we al mee bij de doop. Zeker als je jong al gedoopt bent. Die belofte mag je bij het opgroeien eigen maken. En dan wordt je geloof soms ook op de proef gesteld. Maar God zegt, ik ben erbij. Altijd. In de nood zal ik bij je zijn. Ik laat je nooit alleen. Ik zal je redden en bevrijden. Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven. Dus ben je gered en word je gered. Hij zal je laten delen in zijn heerlijke toekomst. En met mijn geest zal ik zo in jou werken, ja, dat je de moed niet verliest. Je blijft hopen op wat ik heb beloofd. En nog één ding. Dat zegt God ook. Dankzij het lijden van Christus, en kijk dus naar hem, hoef je nooit te denken dat het lijden wat jou overkomt voor straf is. Heel vaak hoor ik dat mensen zeggen van, wat heb ik verkeerd gedaan? Dat dit mij overkomt. Nee, dat is het punt niet. Wat jij verkeerd gedaan hebt, daar is Christus voor gestraft. Daar word jij niet weer voor gestraft. Met zijn offer aan het kruis heeft hij voor al jouw zonden volkomen betaald. Vandaar deze belofte van God. Dankzij Jezus. En als jij vandaag moet lijden vanwege je geloof in Christus, is dat delen in zijn lijden. Dan deel je al in het leven van Jezus. Want door zijn lijden heeft hij dat leven verdiend. Het is een bewijs dat hij jou laat delen in zijn nieuwe leven. Nu al. En in zijn leven in heerlijkheid. Een luisterrijk leven. In de toekomst. En God heeft nog altijd zijn belofte waargemaakt. Ook dat zien we heel duidelijk in de komst en het werk van Christus op aarde. Christus die nu in de hemel is, die zit op de troon, die regeert, die koning is. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die bij de Vader voor ons bidt en voor ons pleit. We zijn zijn eigendom. Dat is een kernwoord in deze eerste catechismeszondag. Het eigendom van Jezus Christus. We zijn van Hem. Hij heeft er duur voor betaald. We zijn zijn kostbaar bezit. Kostbaar eigendom. Hij is zuinig op ons. Hij koestert ons in zijn liefde. Ons leven lang. Dat mogen we geloven. En blijven geloven. Wat er ook gebeurt. Amen. Laten wij bidden het gebed dat Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. De collecten Het zijn er twee. Ze zijn vandaag bestemd voor de kerk en voor de diaconie. U kunt dat doen via de gift-app of overmaken op de bankrekening van de kerk. Ik wil die collecten ook van harte bij u aanbevelen. Wij gaan tenslotte nog met elkaar zingen. Lied 473, versen 1, 6, 7 en 10. Neem mijn leven, laat het Heer u toegewijd zijn. Aan het eind van deze dienst mogen we in geloof de zegen van de Heere ontvangen en met die zegen ook de nieuwe week ingaan. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.